Matthijs Lambrechts, professor Lambrechts. U doseert kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Leuven. Met u gaan we het hebben naar aanleiding van Pasen over de Heilig Grafkerk in Jeruzalem. Dat is de plek waar Christus begraven ligt of begraven lag tot hij verrijst met Pasen. En op dit eigenste moment, op dit ogenblik, voltrekt zich daar...
Wel binnen een uur.
Binnen een uur. Een mirakel.
Wel, dat hebt u gezegd.
Hè? En dat zeggen de orthodoxe christenen toch?
Ja,
ook,
die zeggen dat inderdaad, dat binnen een uur begint een gebruik dat men al kent van het einde van het eerste millennium.
Ja.
Dus dat de patriarch van de orthodoxe binnentreedt in het lege graf
van Christus.
En dat hij daar met 33 kaarsen binnengaat, ja. Die in een bundel, zoals een soort van ruiker, gebonden zijn. En dan binnen ongeveer 20 à 35 minuten komt hij dan terug buiten en dan zijn die kaarsen allemaal in brand. En dat heet het heilige vuur.
En daar is geen alumurkje of geen lucifer aan te passen.
Okay. Wel, hij wordt gecontroleerd voor hij binnen mag gaan, om te zien of hij geen lucifers bij heeft.
Ja.
Of misschien wat ze daarin ook hebben, een briquet. Ik weet dat niet.
Nee,
maar er zijn bepaalde mensen die zeggen dat het gaat om een soort van scheikundig proces.
U bent duidelijk geen orthodoxe christen, want die noemen het gewoon een mirakel.
Nee, en ik ben ook niet bij die 1,25% geesteszieken rond de tafel. Dus ik denk dat het bij mij nog goed zit.
Dat zullen we nog zien.
We vragen ze dadelijk verder.
Radio. Radio. Interne keuken.
Thank you.
Het is paasweekend, het is mooi weer. Wat denk je dan dat er gaat gebeuren? Inderdaad, op de E17 van Gent naar Frankrijk is door een ongeval ter hoogte van Marken de linkerrijstrook versperd. En op de E17 van Kortrijk naar Gent staat ter hoogte van Nazareth. Een defect voertuig op de rechterrijstrook. En op de E40 van Brussel naar de kust mag je tussen Merelbeke en Drongen niet sneller rijden dan 110 km per uur. En in Brussel, er zijn nog mensen die tijd hebben om te betogen. Hinder door een manifestatie op de Noord-Zuidas.
Radio 1.
Dus professor Matthijs Lambrechts vertelde daarnet al dat vandaag over een uur in Jeruzalem, in de heilige grafkerk waar Christus begraven heeft gelegen, tot die vrezen is, het mirakel van het heilig vuur zal plaatsvinden. Professor, zijn er nog mirakels die op de kalender staan, die gepland staan, die elk jaar opnieuw, waar je gerust van kan zijn, van kijk, om zo laat op die dag gebeurt er een mirakel?
Wel, voor zover ik dat weet, enige, niet. Nee. Ja. Het is het enige waar je zeker van kunt zijn, dat het elke keer op het goede moment valt, ja, op de zaterdag voor Pasen. Ja. En dat ergens begint om 12 uur en tegen 12:30 zien ze het licht. Ja.
En het is de moeite van op YouTube is te gaan zoeken naar filmpjes daarover, want het is spectaculair om te zien. Ja. Dus die kardinaal, mag ik het een kardinaal
noemen? Dat is een patriarch.
Die patriarch die komt buiten uit die kerk met die brandende kaarsen. Ja. En dan de mensen staan te drummen in die kerk, het ziet daar zwart van het volk. En die nemen dat vuur over. Ze hebben allemaal opgerolde kranten en zo bij, hè, waarmee ze het vuur over. Ja,
en merkwaardig is, bij een van die filmpjes kan je ook zien dat mensen proberen dan zichzelf te verbranden. En dat blijkt dus niet te werken. Hè? Dat vuur is wel vuur, maar je wordt er niet door verbrand. Dat is het merkwaardige. Ik weet ook niet hoezeer
dat. Miraculeus.
Ik weet niet hoezeer dat die filmpjes getruckeerd zijn, maar het is alleszins zo dat bij een van die filmpjes kan je kijken en er gebeurt werkelijk niks.
Ja, en zelfs babytjes worden gewassen met het vuur. Hè? Dus dat vlammetjes.
Daarom dat ik nog altijd denk dat die Griek die daar in 2005 zei, dat gaat hier om een bepaalde chemische reactie, dat die er waarschijnlijk niet zo ver vanaf is. Maar dat kan je natuurlijk niet weten als je niet weet wat die patriarch op voorhand gedaan heeft met zijn 12 of zijn 33 kaarsen. Hè? Ja. Als die in een of ander fosfortoestand gestoken heeft en dan op tijd beneden in de kelder is, dat na een zekere tijd gaan die vanzelf aan. Hè?
Dat u zo achterdochtig bent, professor.
Ik ben de schoonbroer van Jan Bardi en ik zie die ook allerlei dingen uithalen. En dus ik weet wat er allemaal mogelijk is. Ja.
Want kijk, het is wel een plek waar je een mirakeltje mag verwachten. Hè? De heilige grafkerk in Jeruzalem. Is dat de meest heilige plek ter wereld voor wie christen?
Voor de christenen is zeker de kerk in Jeruzalem, maar ook de kerk van de geboorte in Bethlehem is ook een heel belangrijke plek. De kerk in Jeruzalem is een verzamelplaats. Op dit moment zijn er 6 christelijke denominaties die daar rondhangen. Dat zijn dus de Latijnen, dat zijn de Orthodoxen, dat zijn de Ethiopische kerk, de Syrische kerk, dan is er een Koptische kerk en dan ook de Armeense kerk. Ja. En daar zit er zelfs een ranking in waarbij de Grieks-Orthodoxen op de eerste plaats komen, de Latijnen op de tweede en dan de Armeense kerk op de derde plaats. Het is bijna gelijk in de voetbal. Op de eerste plaats Genk, tweede plaats stond daar, derde plaats Lokeren, vierde plaats Anderlecht en zo kun je doorgaan.
Ah, en kan je hoger op geraken in de ranking?
Wel, doorheen de tijd is dat gebeurd. Want bijvoorbeeld tot ongeveer 1558 zaten de Franciscanen in de Heilige Grafkerk en zo zat de Latijnse kerk sinds de kruistochten op de eerste plaats. En dan hebben ze de eerste plaats verloren. Dus het duurt wat langer daar dan in een voetbalcompetitie, maar het kan ook gebeuren.
Ah, ja.
Maar
dat zijn allemaal christelijke kerken die daar zitten. De Latijnen, zijn dat de katholieken die wij kennen van de paus? Ja. Nou, maar professor Lambrechts raakt een pijnpunt aan, want je hebt dus 1 heilige grafkerk met 1 Christus die daar begraven heeft gelegen. Maar je hebt dus wel die 6 concurrerende merken christendom die allemaal tegelijkertijd op het paasfeest namelijk. Dit jaar valt dat samen voor al die kerken, want dat is ook niet altijd. Die moeten wel op hetzelfde moment diezelfde kerk gebruiken. En naar het schijnt wordt daar wel eens over op de vuist gegaan.
Daar wordt over elke vierkante centimeter wordt er daar serieus gedebatteerd. Hoor.
Door christenen, hè?
Door christenen, ja. En toen ik daar student was, kon je dat ook zien. Je zag door die Armeense kerk probeerde haar eigen hoek goed in orde te houden. En je had dan de Latijnse kerk, die probeerde haar eigen hoek goed in orde te houden. Nee, daar zit er
serieus. En wie krijgt dat altaar dan? In het graf.
Ja, want je kan dat ofwel geografisch verdelen, iedere hoek.
Het is alleen maar vandaag een probleem. Hè? Dus bijvoorbeeld de voorbije jaren, omdat dan de paasfeesten niet op hetzelfde moment vallen voor de Latijnse kerk en voor de Oosterse kerken, dan is er geen probleem.
Maar om de 3-4 jaar valt dat samen?
Nee, dat is nu toevallig dat dat een beetje elkaar opvolgt. Maar dat kan soms ook 10-12 jaar niet het geval zijn.
Wacht, maar de rest van de week is dat dan... je kan het ook in tijd verdelen, hè? Maandag de orthodoxen, dinsdag de katholieken.
En... Ja, maar iedereen heeft ook zijn eigen hoekwacht. Dus bijvoorbeeld, ik heb daar foto's gezien waarbij van een jaar, waar op Palmzondag, voor de Kopten, komen die bijeen op het moment dat de katholieken Pasen vieren. En dan zie je dat in de, de linkerkant maken de Kopten zich klaar om Palmzondag te beginnen te vieren, dus met een palmen. En dan aan de rechterkant zijn op dat Pasen moment, bezig, onder leiding van de Latijnse patriarch van Jeruzalem, zijn de katholieken al bezig met Pasen te vieren. Ja. Daar zit wel een zekere organisatie in. Het is niet zoals hier, hoor.
Wacht, dat maakt ook lawaai, hè? Zo vieringen en zo, is dat dan zingen tegen elkaar
ook,
op? Of?
Ook dat is niet nieuw. Ik herinner mij nog bijvoorbeeld van in de tijd van Augustinus, dat in Noord-Afrika, dat de tegenpartij, die had de mis een half uur vroeger en die kwamen buiten naar hun kerk en die begonnen van een orde te maken om dan de viering van de katholieken te verstoren. Hè.
U herinnert zich dat nog uit de tijd van Augustinus?
Wel, dat is wel, u ziet er goed uit voor uw leeftijd, moet ik zeggen.
Ja, bijna zo goed als u.
Ja, maar u zegt nu, ja, het is goed geregeld, maar het was niet vanzelfsprekend om het geregeld te krijgen. En het meest exemplarische daaraan is, als ik nu vertel, wie heeft de sleutel van de kerk, dat is ook zeer merkwaardig. Ah, ja. Wie zou je denken dat de sleutel heeft? Of eens vertel, wie heeft de sleutel van de kerk?
De sleutel van de kerk is omwille van het geruzie gegeven aan een Palestijnse familie. En dus elke morgen komt de lid van die familie met de sleutel naar de kerk.
Dat zijn moslims, hè? Moslims.
Ja. Ja. En die komt met de sleutel naar de kerk en die wordt niet opengedaan voordat een vertegenwoordiger van de 6 kerken die daar een plek hebben, daar aanwezig is.
Ja.
Dat is werkelijk nog een ritueel. Stel je voor dat een van die 6 die morgen gepakt worden of zich overslaapt, staan die 5 anderen daar te wachten. Ja. De kerk gaat niet open voordat...
De islamitische conciërge moet dan de deur open doen.
Ja, maar dat is ook de beste manier om het op te lossen. Want als je dan een van die 6 denominaties zou gaan geven, dan zit je binnen de kortste keren in de problemen. Ja.
Vindt u dat nu ook niet een beetje karikaturaal voor christenen onder elkaar? Dat er zo, als er nu één plek is waar niet geruzied zou mogen worden, dan is het toch wel in de heilige.
Maar laat ik zeggen dat doorheen de tijden dat inderdaad belachelijk is, maar dat sinds 1958 de 3 grote, dat zijn dus de orthodoxe, de Armeense en de katholieken, de Latijnen heet dat dan daar, hebben die wel meer overleg met elkaar. Bijvoorbeeld ook werken ze samen, kwestie van restauraties, proberen ze ook... De uren van de liturgie beter op elkaar af te stemmen. Proberen ze elkaar ook niet voor de voeten te lopen als het gaat bij het branden van kaarsen en dergelijke.
Ja.
Maar dat is, zou ik zeggen, dat is mijn herinnering van toen ik in Jeruzalem studeerde. Dat is theoretisch juist. Maar in de praktijk proberen ze toch allemaal de anderen voor de voeten te lopen of hun eigen zaak te promoten.
Ze maken elkaar het leven moeilijk.
Wel, of ze proberen
het is politiek.
Ze proberen nu als toerist... Proberen ze toch eerder naar hun kant te krijgen.
Er is een financiële kant aan.
Ja, uiteraard. Ja.
Ik wil nog één anekdote op tafel gooien. De anekdote van het schildersladdertje. Het trapladdertje. Die ken ik niet.
Dat zal je ze zelf moeten vertellen.
Ik weet wel waar dat laddertje staat.
Voilà.
Maar ik weet niet wat de anekdote is.
Wel, de anekdote is dat laddertje er staat.
Een laddertje.
Maar de kerk mag alleen verbouwd worden. Er mag alleen iets aan de kerk veranderd worden als al de 6 denominaties het daarover eens zijn.
Ja.
De denominaties zijn het nooit met elkaar eens. Dus er wordt in de kerk nooit iets verbouwd of aangepast. Zelfs dat ene laddertje...
Dat is niet helemaal juist, want... Ze zijn één keer akkoord geweest, namelijk naar aanleiding van de herdenking van 2000 jaar geboorte van Christus. En in de aanloop van die herdenking heeft men tussen 93 en 2000 wel samengewerkt om een heel aantal dingen te restaureren. Dus zo negatief was het toen ook niet, want alleen, daar waren ze het wel over eens dat ze allemaal dezelfde Christus hadden. Hè?
Ik ben er nog nooit geweest, maar naar het schijnt staat er ergens een laddertje in de kerk dat niet mag verplaatst worden, want dan breekt een soort van burgeroorlog uit. Dat laddertje staat er al 150 jaar.
Ja, en inderdaad, maar je kunt dat zien als je kijkt. Boven de ingang staat er dan een laddertje. laddertje. Ja. En denk je, maar dat is waarschijnlijk van de schilder die dat vergeten is. Ja, ja. Nee hoor, dat laddertje staat daar, omdat dat op dat moment, om dat te zeggen, dan mag je nu niet gewerkt worden. Ja.
Ja, dus u kent het verhaal van het laddertje. Ja. U wist alleen niet dat het een anekdote was.
Ja. Ah. Okay. In de keuken. Radio 1.
Liza van Coleman Hawkins. En tijdens die plaat is er gediscussieerd in hoever dat nu mogelijk is van die kaarsen die vanzelf aangaan en zo. En professor Lambrits, waar ik ook wel vragen bij heb, is die Heilige Grafkerk en dat Heilige Graf zelf. Hoe zeker zijn we dat dat Heilige Graf dat daar aanbeden wordt het graf van Christus is?
Dat is een heel goede vraag. Het enige wat we weten, dat we op het moment dat Christus gekruisigd is geworden, dat hij in een graf gelegd is, relatief kort bij de Golgotha-plaats.
Zo staat het in het evangelie.
En die plaats waar men dan in 325, 326 een leeg graf gevonden heeft, daarvan heeft dan de toenmalige bisschop van Jeruzalem, Macarius, van gezegd, dit moet het zijn. Maar
dat is een beslissing geweest, geen wetenschappelijke
men heeft. Men heeft daar mogen graven, omdat in 313 heb je dat fameuze edict van Milaan, waarbij dat het christendom een van die officiële godsdiensten wordt. En dan heeft Constantijn gezegd, ja, nu mocht je in Jeruzalem op zoek gaan naar de heilige plaatsen, wat er voren niet kon. En die bisschop Macarius, die heeft dat dus gedaan, nadat hij thuis kwam van het concilie van Nicea, waar hij daarvoor gemandateerd is geworden. Ja. En in 326 vinden ze onder die rommel, vinden ze een leeg graf. Nu, als Christus verrezen is, ja, is het logisch dat het graf leeg is, hè.
Dus een leeg graf, dat moet het graf van Christus zijn, want hij ligt er niet in.
Ja, maar je kunt het ook anders bekijken. Het is namelijk zo dat heel kort na de dood van Christus, dat de stad Jeruzalem in de westelijke richting is uitgebreid. Ja. En dat dus het graf dat ervoor buiten de muur lag, nu binnen de muur kwam te liggen. En dan is de regel, maar dat kennen we allemaal, dat je grafplaatsen, dat je die dan opruimt.
Ja.
En dat is in die zin dat al die... die lijken daar dan verdwenen zijn.
Ja.
Dat is een eerste element. Tweede is natuurlijk dat die Joden, die wisten niet van ophouden in hun oorlogen met de Romeinen. Ze hebben de eerste keer flink op hun gezicht gekregen in 70. Denk aan het fameuze verhaal van Masada, waar de Joodse gemeenschap zelfmoord heeft gepleegd omdat ze zagen dat ze niet konden halen tegen de Romeinen. En dan hebben ze dat nog een tweede keer gedaan, een opstand van 132 tot 135. En dan heeft de toenmalige keizer Hadrianus gezegd, maar nu is het toch wel goed geweest. En dan heeft hij alle Joden en Christenen verboden van nog een stap te zetten in Jeruzalem.
Ja.
Heeft trouwens de naam veranderd. Dat heette van dan af Aelia Capitolina. En vanuit de archeologie weten we dat dan in die periode er alleen maar Griekse namen voorkomen. Met andere woorden, was een bezettingsleger. En het waren allemaal buitenlanders die daar in Jeruzalem dus zijn gaan wonen. En ook bij die gelegenheid heeft men dus heel wat sporen van een mogelijk graf en van mogelijk christendom verloren zien gaan. Er staat wel tegenover dat er een aantal bronnen zijn die daar nog over verhalen. Bijvoorbeeld, als ik dat juist heb, Melito van Sardes, dat is einde van de tweede eeuw, die verhaalt dat er inderdaad nog sporen zijn van een plaats waar Christus zou gelegen hebben voor hij verrezen is.
Ja, ja. Zeg, in mijn handboeken, godsdienstonderricht in der tijd, dat graf dat werd dan afgebeeld, dat is een soort uitgehouwen in een rots met een grote ronde steen voor.
Ja.
Is dat wat je in die kerk daar te zien krijgt?
Wel, die is al een paar keer is dat graf al wat geabimeerd geworden. Bijvoorbeeld, dat is het begin van het tweede millennium, heb je een zekere Al-Hakim, die het daar bond heeft gemaakt, die kreeg plots iets, en ja, ik weet niet hoe je dat zou noemen, meneer Simona, maar ik kreeg plots iets van een zenuwtoeval, denk ik.
Dat staat waarschijnlijk. Professor Duik is de psycholoog hier. Ik weet niet waarom.
Ja, maar de enige herkenning toonde bij het beschrijven van, van uw fenomenen was meneer Simonaar. Het is daarmee dat ik naar hem spontaan keek.
Ik dacht dat het mijn natuurlijke autoriteit was. Tot wie... Mag ik trouwens opmerken, als we de logica volgen, want dat vind ik eigenlijk wel straffe kost. De logica van het verhaal is dus in Jeruzalem, dat ze in 329, of wanneer was het, zeiden van, kijk eens, dit is een leeg graf, dus het is het leeg, dus het is het graf van Christus, want hij ligt er niet in. Als we die logica nu doortrekken, dan is Sven Spijbroek, we zitten in uw huis, we zitten in uw keuken, daar is een keukenkast, Elizabeth Taylor is onlangs gestorven, uw keukenkast is zeker het graf van Elizabeth Taylor, want ze ligt er niet in.
Tot nader order is Elizabeth Taylor niet verrezen, meneer Simonaar.
Bewijs het maar, hè.
Ja, dat is waar.
Wel, van Taylor weet ik het zo goed niet, of die verrezen is of niet. Maar misschien dat u daar meer informatie...
Wat niet is, kan het komen.
Kijk eens, ik ben geen grapje aan het maken. Als je logisch denkt, je kunt niet een onding, een niet-aanwezigheid bewijzen. Ja, maar je mocht dan ook niet ervan uitgaan dat het bewijs wordt geleverd door de niet-aanwezigheid.
Dat is juist, maar het omgekeerde is dan ook waar archeologen hebben bijvoorbeeld aangetoond dat graf, dat het maar één keer gebruikt is geworden. Bij andere graven kun je regelmatig zien dat het meermaals herbruikt is geworden. En natuurlijk, dat op zich is een uniek fenomeen. En dat dan de gemeenschap daar in 326 heeft gezegd, dit moet het zijn... Dat kan ik wel begrijpen, maar ik zie ook wel alle hoeken en kanten die daaraan mislopen. Vooral met die uitbreiding van Jeruzalem en vooral met al die verwoestingen die aangericht zijn geworden door de mannen van keizer Hadrianus. En dat heeft toch geduurd tot ongeveer 313 voorgeleden dat de christenen zich echt kunnen manifesteren als een eigen groep. Ja.
Behalve het graf, vlakbij het graf is Christus gekruisigd. En dat kruis van Christus, dat is ook teruggevonden.
Op een bepaald moment, maar dat is dan nog een ander merkwaardig verhaal, men vindt dat dan terug ergens in de vierde eeuw. Ik zeg altijd aan mijn studenten wat dat betreft, Er zijn al zoveel stukken van dat kruis gevonden, dat als ik die allemaal zou samenleggen, ja, dan zou ik gemakkelijk met een houtschijnwerkerij kunnen beginnen.
Ja. Dus het kruis van Christus, dat is zo'n beetje zoals de penis van Napoleon.
Nee. Ik denk dat je daar misschien een vergelijking maakt die niet helemaal opgaat. Okay. Allee, om het zacht uit te
maken. Het lijkt een grapje, maar u bedoelt natuurlijk het houten kruis van Christus. Ja. Maar ik heb me laten vertellen dat van de voorhuid van Christus ook allerhande reliquieën in omloop zijn. Ik had nooit gedacht dat ik dat op de radio zou polsen, maar toch ter sprake komt.
Ik moet zeggen dat mijn fantasmen niet zo ver gaan als die van u.
Okay. Ook daar zou professor Duyck, de psycholoog, enorm kunnen.
Juist, ja, maar dat is voor straks.
Maar we hadden dat kruis net teruggevonden, of we hadden vele kruisen teruggevonden.
Ja. En met dat kruis, op dat moment vindt men dus een kruis terug. En men zegt, dit is het kruis van Christus. En dan komen daar heel leuke verhalen rond, dat kruis wordt, er zijn bijvoorbeeld afbeeldingen waarbij Constantijn en dan vooral zijn moeder Helena worden afgebeeld. Beide verwijzend naar dat kruis. Er zijn heel mooie mozaïeken trouwens. En dan, op een bepaald moment vallen dan de Perzen binnen. Dat is denk ik het begin van de 7e eeuw. En die nemen Jeruzalem in. En die nemen dat kruis, dat heel mooi versierd is, mee naar Perzië. Dan de volgende Byzantijnse keizer, die gaat in 640 revanche nemen. Gaat naar Perzië en natuurlijk, wat had hij verwacht, vindt dat kruis terug. Mm-hmm. Brengt dat kruis terug mee naar Jeruzalem, dat is dan nu nog altijd. Maar owee, 648 is het gedaan met de Byzantijnen in Israël. Dan komen daar de islamieten, die nemen daar de winkel over. En de christenen moeten wachten tot ongeveer 1099, dankzij een knappe Belgische interventie vanuit Bouillon, eer dat er weer enig soelaas is voor de christenen. Tenminste, de christenen van de Latijnse rites in Jeruzalem.
U verwijst naar de kruisvaarders. Ja.
Maar je ziet, de Belgen, je vindt ze overal. Hè.
Mag ik iets opmerken tussendoor? Ik heb zitten internet een voorhuid van Christus. / wiki. schijnt te bestaan, ja. Het Prepucium Domini. De heilige voorhuid. Ja, ja. Hij is besneden. Hij was Joods, Christus. Ja, ja. Hij is besneden. Er zijn ongeveer 20 kerken in Europa die claimen een stuk van de heilige voorhuid in hun bezit. Mm-hmm.
Well, dat doet me een beetje denken aan een bepaald moment toen Luther moest lachen met het vereren van het hoofd van Johannes de Doper. Toen waren er bepaalde katholieken die daar als antwoord op gaven. Ja, maar hij begrijpt het niet goed. Het waren drie plaatsen in Duitsland wordt het hoofd van Johannes de Doper vereerd. En de ene kerk zei ze, ja, maar wij hebben het hoofd van hem toen hij 12 was. En de andere kerk zei ze, ja, bij ons toen hij 30 was. En op de derde plaats van toen hij gekruisigd is geworden. Ja. Onthoofd is geworden.
Daar kan Lombardi nog een puntje aan.
Ja, absoluut, ja.
Om het nu nog straffer te maken, in de Heilige Grafkerk ligt ook, of lag, weet ik niet, de schedel van Adam.
De schedel van Adam.
Of er is toch een kapel waar ze... Ja.
Wel, dat is bijna nu... Dat is weer een verhaal dat mij ontgaan
is. Ik zoek het even nog op
Wikipedia. Schedel van Adam, ja, Wikipedia. Ja. En in de krant heb ik gelezen dat...
Wat ik wel mooi vind, om nog eens even terug te komen op dat heilig vuur, dat is dat twee...
Het mirakel van het heilig vuur.
Ja, twee elementen daar gelinkt worden. Dus licht, dat dan verwijst voor de christenen naar de vrijzenis. Ja. Maar het heeft ook een Joodse component, namelijk een verwijzing naar het brandende braambos... op de Sinaïberg, met Mozes. Waarbij er dus een link wordt gemaakt ook met het Oude Testament. Dus in die zin, als men spreekt van die 33 kaarsen, of soms 12 kaarsen, daar zit een symboliek achter. Ja. De 12 verwijzen dan naar de 12 stammen van Israël, maar ook naar de 12 apostelen. En de 33 kan dan verwijzen naar de leeftijd van Christus.
En zou er nog niet een veel oudere symboliek achter zitten? De terugkeer van het licht in de natuur en...
Dat
de winter
is zeker,
die voorbij is.
Zeker voor wat betreft kerstmis is het zo dat pas vanaf de 4e eeuw men de geboorte van Christus is gaan vieren op 25 december, omdat hij dan op dat moment in de plaats komt van het heidense gebruik van het Sol Invictus, dat terugkeert. Dus er zijn heel wat van die heidense symbolen die overgenomen zijn geworden door het christendom op het moment dat het zich kon manifesteren.
Sven, heb je op
Ik heb internet... dus een vierde hoofd van Johannes de Doper gevonden, maar nog geen schedel van Adam. Ik zoek verder.
En van welke leeftijd is dat hoofd van Johannes de Doper? Ja,
dat heb ik al weggeklikt. Ik ben verder aan het zoeken naar Adam. Momentje.
Don't you hear Jerusalem all? Don't you hear Jerusalem all? Thank
so set free, don't you hear Jerusalem moan? High road to walk in a mighty long way. Don't you hear Jerusalem moan? But your feet will get to flying when your soul is saved. Don't you hear Jerusalem moan? Don't you hear Jerusalem moan? Don't you hear Jerusalem moan? Thank God there's a heaven and a ringing in my soul, and my soul set free. Don't you hear Jerusalem moan? Knows his Bible, don't you hear Jerusalem moan? He's on a first name basis with the saints inside him. Don't you hear Jerusalem moan? Lord, 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 don't you hear Jerusalem moan? Lord, 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 I can hear Jerusalem moan. Lord, 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 hear it moan. Lord, 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 don't you hear Jerusalem moan? Don't you hear Jerusalem moan? My soul and my soul set free. Don't you hear Jerusalem moan?
Er is een mooi helder consommeetje, dat past ook bij het paasfeest uit je
schep ondertussen. Het consommeetje past ook heel goed bij de spotgoedkope Frijkset schuimwijn.
We gingen dat onder ons houden, Serge Simon.
Het is tenslotte vastenis.
We gaan het zo meteen over gastvrijheid hebben. De schedels van Johannes de Doper moesten we hebben. Hè. Er ligt er eentje in Syrië, in Damascus, eentje in Istanbul, in Turkije.
Ik dacht dat u over adem had beloofd.
Wacht, momentje. Eentje in Rome. We zijn graag volledig, omdat u het zo vriendelijk vroeg. En eentje in Amiens.
Dat is Johannes de Doper.
Dat is Johannes de Doper. En dan heb ik die ene zin gevonden over Adam. In het Wikipedia-artikel over de Heilige Grafkerk staat er: in de Adamskapel zou vroeger de schedel van Adam gelegen hebben. Punt één zin. En die kan u dus niet bevestigen, professor, dus voorlopig.
Dit haalt het niveau van het programma dramatisch naar beneden. Hè?
Nee.
Dat u op basis van één zinnetje uit Wikipedia
nog een vraag stelt. En als u dan zegt, het is niet waar of ik weet het niet, dan nemen wij ervan.
Het is een dubbelcheck.
Ja, voilà, zo gaat dat toch. Alleen hoort men dat op vooraf te doen en niet op de radio.
Ik ga ervan uit dat nu een aantal luisteraars gewoon de knop dichtdraaien.
Ik denk dat de luisteraars voor Radio 1 andere dingen gewend zijn, maar goed.